Hebben wij een heel sterk rationeel brein. En dat is, ik gebruik graag een metafoor van de monkey on the shoulder, het aapje dat op onze schouders staat. En dat zit elke keer te kwispelen tegen jou. Ah, zeg, wat ga je vanavond eten? Ah, je moet je kinderen nog ophalen. Ah, je moet je collega nog opbellen. Je moet je partner, je moet nog afspreken met vrienden van het weekend. Blah, blah. En hij zit elke keer tegen jou te kwispelen en wil elke keer de macht over jou. En daardoor, doordat die zo sterk is geëvalueerd, want ja, uiteindelijk, wij leren hoofdrekenen, wij leren competitief zijn, wij leren heel cognitieve zaken, maar wij leren niet per se om te gaan met onze gevoelens op school. En wat dat je daaruit ziet, is dat de aapje gewoon eigenlijk ontzettend sterk is en dat er soms een discrepantie komt tussen onze mind en onze body. Dat niet meer in balans is. En een heel mooie manier voor zowel ademhaling als ijsbad is eigenlijk dat je terug kan gaan naar je onderbewustzijn. In een ijsbad ga je niet denken aan wat je vanavond gaat eten. Ga je denken aan, oké, ik moet hier overleven. Ik moet hier. Je bent in contact met jezelf, met je lichaam.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Lende Nijs, kinesist en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van stress, gezond ouder worden en fysieke activiteit. Samen met het LifeMe-team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de bewezen helende effecten van de levensstijlgeneeskunde. Ik zit deze aflevering samen met Xander de Nijs, die, als ik zijn Instagram moet geloven, bijzonder veel in bad zit met andere mensen. Maar meer specifiek in ijsbaden. Maar daar lijkt ook effectief wel heel wat gezondheidsvoordelen aan vast te hangen. We gaan het vandaag niet alleen hebben over ijsbaden, maar ik ga deze aflevering samen met hem het concept van hormese ontdekken. Dat wil zoveel zeggen als de gezondheidsvoordelen van milde schade. Heel wat onderzoek binnen de levensstijlgeneeskunde leidt eigenlijk, soms onbewust, tot dit concept. Bijvoorbeeld sporten, waar je na trainingssessies even moet rusten en daarna sterker wordt, of intermittent fasting. Maar ook de gezondheidsvoordelen van het eten van een kleurrijke regenboog van peulvruchten, groente en fruit, of het warmte-koude contrast, steunen op die hormetische principes. Ik wil deze aflevering wegkomen met praktische tools om lichaam en geest een beetje uit te dagen, om zo meer weerbaar te worden voor toekomstige stressoren en gewoon een algemeen betere gezondheid. Maak je dus klaar om meer te leren over de gezondheidsvoordelen van hormetische principes, samen met mij en Xander de Nijs. Welkom Xander, dank je om tijd te maken voor deze podcast.
Dankjewel Lin, en bedankt voor de mooie intro ook.
Ja, stel jezelf eens voor en misschien kun je meteen ook nader verklaren waarom ik zeg dat je zoveel in ijsbaden zit met andere mensen.
Klopt, klopt. Dus ja, ik ben Xander. Ik ben eigenlijk al heel mijn leven gefascineerd door ja, gezondheid, fitheid. En een viertal jaar geleden ben ik eigenlijk zelf ook beginnen experimenteren met zowel ademhaling als ijsbaden of als cold exposure. En ondertussen ja, heb ik ook een opleiding gevolgd, Intermittent Living Coach bij de KPNI Belgium. En daar zijn toch wel, allez, heb ik toch wel veel eye-openers gehad. Veel puzzelstukken die samen zijn gekomen. En ja, voelt het toch aan dat ik ook wel andere mensen daarin tracht te inspireren. En daarom geef ik zelf ook wel breathwork en cold exposure workshops. Maar ja, ik zeg het ook, de hormese op zich is veel breder dan dat ook. En daar wil ik gerust vandaag ook wel wat over uitweiden.
Ja, eerst en vooral als je zegt, er zijn zo verschillende puzzelstukken in elkaar gevallen. Wat houdt het dan in over gezondheid dan specifiek?
Ja, klopt, klopt. Dus eigenlijk, 12 jaar geleden was ik echt wel best een topsporter. Ik heb duathlon en lange afstandslopen gedaan, voornamelijk. En dat was ja ook heel, ik kan ook zeggen, heel ego-gedreven. Hè. Je wilt echt het beste van de wereld worden en je traint er heel hard voor. En dan eigenlijk de laatste jaren sinds dat ik ook meer bezig ben met dat ademhalen, met het cold exposure en nog met andere zaken natuurlijk, is ook wel daarin ergens mijn mindset ook wel veranderd naar, oké, Je kan een heel fitte persoon zijn, maar daarvoor ben je nog niet per se een gezond persoon. En daar ben ik dan, allee, dat vind ik ook heel interessant, ook trouwens het mentale gedeelte, het emotionele gedeelte daarachter ook. En daar ben ik dan ook wat meer research naar gaan doen. Dus ja, zoveel jaar later is dat ego ook een beetje minder geworden. En ben ik nu echt ook wel bezig om die gezondheidsvoordelen zelf toe te passen. En zie ik ook gewoon dat er echt wel een nood is binnen onze maatschappij. Hè. Er zijn heel veel mensen dat chronisch stress hebben, dat een te calorierijke voeding hebben, dat te sedentair leven. En tracht ik die ook wel daarin te inspireren. Voilà.
Ja, dat intermittent concept is natuurlijk meer als hormezen. Maar om dit gesprek dan even af te bakenen, gaan we het vooral hebben over hormezen, maar laat u volledig gaan en laat u volledig uitweiden. Dus hormezen, ja, wat is dat net en hoe wordt dat eigenlijk gebruikt om gezondheid te verbeteren?
Ja, dus misschien nog heel kort voor we naar het hormezenstuk gaan. Hebben wij, of mijn persoonlijke visie over gezondheid is ook, dat is niet per se het niet hebben van een ziekte. Maar onze definitie van gezondheid is ook eigenlijk het vermogen om jezelf aan te passen en zelf te kunnen managen in de ogen van sociale, fysieke, cognitieve en emotionele uitdagingen. En om daar een heel concreet voorbeeld van te geven, de meeste onder ons, waar trouwens ik zelf ook dat nog af en toe heb, na de lunch heb je misschien een diepje. Heb je even dat je het gevoel hebt van, amai, ik zou wel een powernap of zo kunnen gebruiken. En het kan zelfs zijn dat je in de namiddag misschien minder productief bent dan in de voormiddag. Kan ook andersom, maar we zien dat toch wel. De bedoeling van het intermittent living concept, waaronder hormezen ook een gedeelte is dat we eigenlijk op elk moment van de dag dezelfde beslissing kunnen nemen. Dus mensen die soms misschien een suikerdiep of zo hebben, het kan goed zijn dat je net na de lunchpauze een andere beslissing gaat nemen dan om 7:00 ochtends, wanneer je helemaal primed en helemaal sterk bent. En ja, dat kan zeker op professioneel vlak en persoonlijk vlak ook wel gevolgen hebben. Dus het doel ergens daarin is, van dat je tot op een punt kan komen dat je eigenlijk op eender welk moment van de dag dezelfde beslissing en hopelijk ook de juiste beslissing kan nemen. En daarin willen wij ons wat recht onderscheiden. Hè, en dat heeft heel veel te maken met onder andere bloedsuikerspiegel. Waar we toch wel zien dat er bij sommige mensen een imbalans is. En dat ook leidt uiteindelijk tot welvaartziektes, als je dat ook chronisch hebt natuurlijk. Insuline speelt er ook een grote rol. Maar dat is dus, gezondheid is niet het niet hebben van een ziekte, maar is ook echt nog wel meer dan dat.
Ja.
Om dan verder te gaan op hormezen, dat is eigenlijk zoals dat je zegt.
Ja, wacht hoor, sorry om je te onderbreken. Ja. Moet je even een praktisch voorbeeld geven van... welke keuze zou ik anders maken in de namiddag bij mijn middagdutje dan om 7:00 ochtends? Even praktisch gezien.
Dat kan van alles zijn. Hè. Stel je voor op professioneel vlak, je hebt een belangrijke meeting waarin beslissingen moeten genomen worden. En doordat je even een suikerdiepje hebt of dat je je niet goed voelt, ga je misschien een meer emotionele beslissing nemen. Het kan heel breed zijn natuurlijk. Hè. Daarnaast kan het ook jouw persoonlijk vlak natuurlijk. Hè. Stel je voor dat je een bepaald, ik zal het nu zeggen dieet, maar een dieet is niet het juiste woord, want daar zijn we ook niet echt voor of zo. Maar dat je zegt dan, ik probeer geraffineerde suikers te vermijden. Maar dat je toch door een bepaalde levensstijl zoveel cravings krijgt, dat je toch richting die geraffineerde suikers gaat, doordat je zo'n suikerdiep hebt. Dus als je ervoor kan zorgen dat je bloedsuikerspiegel overdag niet meer dan 10% gaat schommelen, ga je ook die cravings natuurlijk er beter mee kunnen omgaan.
Ja, alright. Hormezen dan?
Ja, dus hormezen is eigenlijk, wij noemen het ook wel stronger by stress of positieve stress. Er is een pejoratieve connotatie, dat stress altijd negatief moet zijn, maar zo zien wij dat dus niet. Dus het is eigenlijk zo dat je ergens een prikkel of een acute stressor gaat toedienen, die in kleine hoeveelheid een beschermend effect biedt, maar inderdaad in een langere, grotere of chronische hoeveelheid natuurlijk ziekmakend is. En dat is eigenlijk waar dat intermittent living echt wel op gebouwd is. En daarvoor gaan we eigenlijk een beetje terug naar zelfs de evolutionaire geschiedenis, naar de oermens. Hoe leefden wij 10.000 jaar geleden? En het is zo dat ons lichaam past zich natuurlijk wel aan, maar dat is op zo'n ontzettend kleine dingen, en dat is ongeveer 0,01% per 100 jaar dat wij ons kunnen aanpassen. En evolutionair gezien is 10.000 of 100.000 jaar nog niet heel veel. Dus als je dan gaat zien, 10.000 jaar geleden waren wij eerder jager-verzamelaars. En ja, waren er gewoon best wel wat stressprikkels. Had je soms wel koude, had je soms wel honger. En daaruit zien we eigenlijk van, tegenwoordig is er eigenlijk geen noodzaak meer. Wij hebben geen noodzaak meer om per se te bewegen. Wij kunnen een hele dag in onze zetel zitten. En dat is niet dat wij daardoor niet gaan kunnen overleven. Doordat die noodzaak een beetje is weggevallen, zien wij dat we iets dikker worden. Zelfs iets dommer ook op die manier. En dat zijn toch wel zaken dat je door prikkels, door positieve stressoren, die we vroeger ook hadden, dat je daardoor toch echt wel je immuunsysteem onder andere, je gezondheid echt wel mee kan boosten. Ik weet niet of dat volledig duidelijk is voor jou.
Ja, effectief. Dus we willen dus door stressprikkels toe te dienen, willen we ons lichaam eigenlijk alerter maken en ons brein alerter maken om zo net wat beter eruit te komen. Jij zegt, alleen dat is eigenlijk ook, ik denk dat veel dokters of medici die hier naar luisteren, er is zo'n boek, Why Zebras Don't Get Ulcers. Mm-hmm. Even de auteur niet meer. Waar het eigenlijk over gaat, dat is die, zoals vroeger, ook de zebra's in de savanne, stonden daar rustig te grazen. Er komt een tijger op je af. Dus die, of een leeuw, die raken heel gestrest. Die doen een supersprint van hun leven om zichzelf te redden. En daarna schudden die eigenlijk de stress van zich af en eten ze rustig verder. Maar in onze maatschappij blijven we dus constant die stressprikkels krijgen. En hoewel dat stress eigenlijk op zich een levensreddend middel kan zijn, bekijken wij chronische stress vooral als slecht. Maar eigenlijk kan je dat ook als goed bekijken door eigenlijk intermittente prikkels te geven, waardoor je dus eigenlijk bestendiger wordt.
Klopt, klopt. Dus inderdaad, ik zou wel zeggen dat chronische stress altijd negatief is, maar het is inderdaad de duur van de stress. Maar om even op je verhaal door te komen, het is inderdaad zo dat ook wij, zoals die zebra's, we hebben een centraal zenuwstelsel uiteraard. En het centraal zenuwstelsel zorgt er eigenlijk voor dat al de onbewuste zaken dat wij doen, zoals bijvoorbeeld onze pupillen worden groter en kleiner, ons spijsverteringsstelsel werkt, de manier waarop wij ademen, wij denken niet na hoe dat wij ademen. Dat gebeurt gewoon. Dus dat zijn allemaal zaken. En daarin heb je inderdaad twee zenuwstelsels. Het sympathisch en het parasympathisch. En het parasympathisch is onze rest and digest. En ons sympathisch is onze fight or flight modus. En dus vroeger inderdaad, zoals de zebra, stel je voor dat er een leeuw achter ons kwam lopen, dan konden wij inderdaad zoveel adrenaline, dopamine aanmaken dat wij gewoon de sprint van ons leven konden trekken, dat wij onnatuurlijk sterk werden. Dan natuurlijk in de rest and digest modus. We hadden net gegeten, alles wordt rustiger. En het hele belangrijke daarin is dat wij, laten we dan zeggen 10.000 jaar geleden, of als oermens, zaten wij waarschijnlijk 95% van onze tijd in dat rest and digest modus. En misschien 5% van de tijd in een echte levensgevaarlijke situatie. Maar als we nu observeren in de huidige maatschappij, wij hebben zo'n overload aan prikkels, onder andere ook door smartphone bijvoorbeeld, dat eigenlijk onze fight-or-flight-modus heel de tijd heel lichtjes wordt ingedrukt. Dus het gaspedaal wordt heel lichtjes ingedrukt. Maar wat zorgt ervoor? Bijvoorbeeld de aanmaak van adrenaline, de aanmaak van cortisol, dat heel een tijd chronisch, langdurig blijft doen. En daarvoor zijn we natuurlijk niet gemaakt. Adrenaline, cortisol, het stresshormoon, dat zijn allemaal heel natuurlijke processen, heel natuurlijke zaken. Maar als je dat 24 uur aan een stuk gaat beginnen opmaken, kom je natuurlijk op een punt dat je, en een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn, dat je in burn-out zou kunnen gaan. Dus het doel is inderdaad om door, en ook er nog bij zeggen, wat is het gevolg van chronische stress of bijvoorbeeld te calorierijke voeding, zijn laaggradige ontstekingen. Ons lichaam wordt iets zuurder, wordt iets meer, gaat iets sneller ontstekingen krijgen. En bijvoorbeeld ook geraffineerde suikers gaan daar ook dat proces kunnen versnellen. En hoe gaan wij een laaggradige ontsteking aan? Een korte, hoge, acute stressprikkel. Een ijsbad is er een heel goed voorbeeld van, maar je hebt ook veel minder intensieve of intense, sorry, prikkels daarin. Maar op die manier, hè, door echt heel extreem, even heel kort te gaan, leert ons lichaam ook opnieuw van, ah ja, oké, hier moeten wij cortisol voor aanmaken. En uiteindelijk, oké, als ik dan een telefoontje krijg van mijn baas, oké, dat is ook het einde van de wereld niet. Dat is geen levensgevaarlijke situatie, dat is geen leven dat achter ons loopt. En dat is iets dat ik ook wel tijdens mijn workshops tracht mee te geven met de mensen. En wat ik ook wel zie, dat mensen wel daarin gaan beseffen van, oké, inderdaad, het is niet, het sympathische zenuwstelsel moet niet heel de tijd geactiveerd worden daarin. En dat is ja, ook een deel bewustwording daarin en ook een deel mindset natuurlijk.
Ja, over die bewustwording, misschien het woordje dat we nog moeten aanhalen is dat hormezen, dat effectief een bewuste stressprikkel is, die we dan ook bewust gaan kunnen en proberen te overwinnen. En doordat we bewust gaan omgaan met die prikkels, kunnen we ook de onbewuste prikkels van het telefoontje van de baas wellicht beter aan.
Klopt volledig. Ook om daar nog een voorbeeldje in te geven, een heel begrijpbaar voorbeeld is thermoregulatie. Dus je hebt heel veel mensen, het is nu trouwens ook heel warm buiten, er komt een hittegolf ook aan, en er zijn veel mensen die niet meer echt tegen de warmte en de koude kunnen. Maar hoe komt dat? Ja, wij zitten heel de dag in onze wagen, op kantoor, thuis, tussen de 20 en de 24 graden. Wat gebeurt er natuurlijk? Ja, als je richting die 35 of richting die 5 graden gaat, ons lichaam kan dat niet meer aan. Dus die thermoregulatie is ook uit balans. Hoe ga je dat aan? Korte, acute stressprikkels richting die extreme. Sauna of hitteprikkels zijn er heel goed in. En ijsbaden of koude prikkels, het moet zeker niet zo extreem zijn op zich, zijn er ook heel goed voor. En op die manier word je weder ook weer flexibeler, veerkrachtiger, ga je ook beter met de temperatuur in dit geval mee kunnen omgaan. Voilà, omtrent die hormezen, wat dat ook nog een heel belangrijke is, en waar dat soms wel fouten ook in gemaakt worden, is natuurlijk dosering. Als je daarin ja, enerzijds te laag gaat, is het niet efficiënt genoeg, maar ook zeker als je te hoog gaat, ja, wordt het te toxisch voor het lichaam. Ik zal nooit iemand aanraden om 10 minuten in een ijsbad van 2 graden te gaan zitten. Dat is ontzettend toxisch. Dus dat is ook wel heel belangrijk, dat de protocols daarin gevormd worden. En als je eigenlijk gaat bekijken hoe dat werkt op zich, die hormezen, heb je in een grafiek, en zit je eigenlijk met een omgekeerde U. Waarin dat de top van de U is de ideale dingen. En dat is ongeveer 160% van de prikkel. Alles ervoor is iets te laag. Alles erna is nog niet per se te toxisch. Maar er komt wel een punt dat het toxisch wordt. En dat is ook wel iets dat ik graag ook wil meegeven. Zeker ook als je hiermee aan de slag zou willen gaan. Wees bewust van bepaalde protocols en respecteer die ook. Ik zie ook vaak mensen dat dan in een ijsbad en ja, ergens ook dat ego misschien dat zegt, oh, ik kan het eerst laten zien dat ik dat kan. Maar op fysiologisch vlak is dat niet per se altijd het beste. Hè? Dus dat vind ik wel een hele belangrijke. Die dosering van de hormezen is echt cruciaal voor de gezondheid.
Ja, en die protocollen of die hormezen, op wat, als we dan kijken naar fysiologische principes dat je aanhaalde, wat voor principes zouden ongeveer zijn dan?
Ja, dat zijn principes, om een voorbeeld te geven uit de intermittent living, zijn dat principes die door Leo Pruimboom, de founder zelf, allemaal ook wetenschappelijk bewezen zijn. Ze doen er heel veel onderzoek naar natuurlijk, en aan de hand daarvan gaan zij bepaalde protocollen, want het is een voortschrijdend inzicht natuurlijk. Maar over het algemeen, en moest ik er dan advies in geven, zou ik zeggen, start conservatief of start wat terughoudend. En probeer zeker nog in het begin niet te ver te gaan daarin. En dus als je dan een keuze moet maken, doe het iets rustiger aan. Omtrent protocol zelf, ja, er zijn zoveel technieken, zoveel manieren dat ik er niet echt een antwoord op zich op kan geven. Ja.
Oké. Als je zegt, Leo Pruimboom, en ja, al die technieken die evidence-based zijn, of al die alle mechanismen die ze wel evidence-based zijn, veel van die studies zijn effectief gedaan en evidence-based in ratten- en muizenmodellen, of zelfs gewoon grotere dierenmodellen. Nog niet per se allemaal bij mensen. En sommige dingen gaan ook nooit kunnen bewezen worden. Ja. Maar het mechanisme onderliggend dat bewezen zijn in ratten en muizen, kunnen ook wel dezelfde mechanismen teweeg brengen bij mensen. En daarop doelen veel van die principes.
Zeker weten. En ja, ik denk ook, allee, of ik heb zelf ook echt al halve mirakels, om het zo te zeggen, gezien. En het is echt wel duidelijk dat er ook mensen met hè, dus het is enerzijds preventief. Hè, dat is ook wat ik ook echt wel mensen wil aantonen. Het is niet omdat je nu geen last hebt, hè, en dat je later geen last kunt krijgen. Dus als je er preventief mee aan de slag gaat, is het enorm krachtig. Maar daarnaast is het ook echt nog wel curatief. Dus het is ook zo, echt mensen met welvaartsziektes, afhankelijk van de staat, kunnen ook echt genezen worden daardoor. Genezen of toch zeker dat de klachten veel minder zijn. En dat zijn wel zaken dat ik ontzettend interessant vind.
Ja, om nu een iets meer praktisch voorbeeld te geven, laten we het nu eerst hebben over prestatie of gewoon over sporten. Hoe kan je dat hormezenproces nu eigenlijk gaan kaderen binnen het sportgegeven?
Ja, ik denk dat heel duidelijk kan zijn. Hè. Om een heel goed voorbeeld te geven, is het lactaatzuur. Ik ben zelf ook nog een 800 meter loper geweest. En het is echt letterlijk dat je lichaam elke training opnieuw richting dat puntje, hè, dat je zoveel lactaatzuur gaat aanmaken, dat je nadien gewoon er sterker van wordt. En om een voorbeeld te geven, Michael Johnson, de 200 meter loper, die was er ook ontzettend veel mee bezig. En ze hebben bijvoorbeeld bij hem, dus hij liep dan aan 200 meter, en hij werd nadien gemeten, dat was 30 millimol, wat daar gewoon waanzinnig hoog, dat is echt waanzinnig veel. En laten we zeggen dat in de normale omstandigheden dat wij 1 hebben. En als je al heel goed getraind bent, kan je ongeveer richting die 10 millimol gaan. Zelfs 20 is echt al ontzettend veel, maar hij kon dus richting 30 gaan. Maar het belangrijkste was wel, een half uur later was hij terug op misschien, ik zeg maar iets, 6 of zo. Dus hij kon dat heel sterk aanmaken, maar hij kon dat ook heel sterk afbouwen. En dat is puur door training natuurlijk, door die lactaatwaardes op te zoeken. Ondertussen is er ook al heel veel over lactaat bekend en zijn ze ook heel veel onderzoeken aan het doen. En er is een heel groot verschil tussen lactaat en lactaatzuur of lactic acid. En dus dat is het zuur dat vrijkomt. Lactaat op zich is een zout dat je in jou hebt. En dat kan je ook gaan beginnen gebruiken als energiebron. Dan spreken we over metabole flexibiliteit. Ik weet niet of je die term al eens van gehoord hebt. Dus metabole flexibiliteit, heel kort gezegd, is dat we eigenlijk in het dagelijks leven, of de meeste onder ons, gaan glucose gebruiken als energiebron. We krijgen een suikerdiep na de dingen en wij drinken een colaatje of we nemen een koekje. Die glucose komt terug en wij kunnen terug voort. De nadelen daarvan zijn, enerzijds dat we afhankelijk zijn van glucose, dus we zijn afhankelijk van suikers. Anderzijds is ook dat je een diep kan krijgen ervan, maar ook andersom dat je bloedsuikerspiegel de hoogte in kan gaan. En als je metabool flexibel wordt, en dan gaan we bijvoorbeeld ook vetten en ketonen gebruiken, en ook als vierde lactaat. En dan wordt het natuurlijk interessant. Stel je dan voor dat je geen glucose meer nodig hebt, maar dat je op ketonen en vetten en eventueel ook lactaat kan verder gaan. Dan zou je bijvoorbeeld door een HIIT-training of een high-intensity training kan je gewoon energie aanmaken. En heb je niet per se nood aan voeding of drinken op zich. En dus die metabole flexibiliteit is ook iets. En dan moet ik echt zeggen, ik heb een week opleiding gevolgd. Ik was zelf ook best suikerverslaafd. Dat heb ik ook echt wel gemerkt. En dat heeft bij mij op de vierde dag heb ik een enorme diep gekregen, had ik echt nood van ik heb echt een colaatje nodig, of ik heb echt een koekje nodig. Ik voelde mij bijna een drugsverslaafde. Het was echt een beetje afkicken. Ja. Maar de dag nadien, dus we hadden ook al een stukje gevast. En we komen op een punt dat we terug moeten beginnen bokstraining doen. We zijn aan het boksen. En voor de bokstraining, dus 's ochtends, had ik mijn bloedsuikerspiegel gemeten en die stond op 40. Wat daar heel laag is. Een gemiddelde is 80, laten we zeggen. Dus waarschijnlijk heb ik dat nog nooit in mijn leven gehad. Want vanaf dat daar richting die 60 gaat, neem je al terug glucose bij. Maar dus dat stond op 40. We hadden al 15, 16 uur niks gegeten of niks gedronken. We begonnen daar dan een bokstraining te doen, dus heel veel lactaat aan te maken. En na die bokstraining had ik 75. Ik voelde me kiplekker, ik had geen honger, ik had geen dorst. En dat was voor mij het teken van, amai, dit is echt mindblowing. Dit is echt iets daar is bij mij echt de grootste eye-opener geweest. Dan voelde ik me eigenlijk echt metabool flexibel. En nadien voelde ik ook gewoon van, ik kon veel meer aan als in, ik had veel minder suikerdips daardoor. Dus die metabole flexibiliteit, en dat is wel ook iets heel interessants, dat komt ook uit het intermittent living proces. Maar nu merk ik dat ik een totaal andere antwoord heb gegeven op je initiële vraag, Helen.
Ja, maar even nog, dat is geen probleem. Metabole flexibiliteit is ook wel een interessant concept. We gaan daar, ik denk, naar oktober toe ook een podcast over hebben. Maar ja, dus eventjes om de mensen die dat nu willen bereiken, of die niet goed weten wat dat is. Eigenlijk een makkelijk protocol is eigenlijk gewoon alvast zo onbewerkt mogelijk gaan eten. Geraffineerde suikers gaan schrappen. Yes. En laten we zeggen, als intermittent fasting, we gaan er straks nog op terugkomen, maar als dat een beetje te eng is, kun je eigenlijk gewoon al zeggen, 3 uur voor het slapen gaan niet meer eten en 2 uur of zo na het opstaan pas beginnen eten. En dat moet zeker niet elke week, dat moet niet 7 op 7, maar dat kan ook bijvoorbeeld, je kunt dat 1 dag in de week proberen en dan 2 dagen. En wie weet, voelt je zo lekker. En dan kom je eigenlijk al meer in die metabole flexibiliteitstoestand.
Zeker weten, zeker weten. Ja, het is voor mij wel, ik heb dat tijdens die 5 dagen, door zoveel verschillende prikkels met elkaar te combineren, is dat bij mij gelukt. Ik weet niet of dat mogelijk is om het zo te bereiken. Vermoedelijk wel. Maar het is inderdaad wel wat je zegt, is volledig waar. En dat tracht je ook echt te doen. Zo onbewerkt mogelijk te eten. En ergens ook wel, ja... time restricted te eten. Voor sommige mensen, allee, het is ook natuurlijk afhankelijk van welke patiënt dat je voor je hebt of welke kandidaat dat je voor je hebt. Ik denk ook niet dat het voor iedereen toepasbaar is. Ik zou het wel voor iedereen willen toepassen, maar het is inderdaad ook, dat is ook weer deels mindset. Als intermittent fasting jou stress geeft, ja, dan is dat aan de andere kant ook niet positief. Dus dan is het ook heel belangrijk om eerst te zien van oké, waarom zou ik het doen? Echt het mechanisme erachter te leren. En dan zien, oké, is het wel of niet? Ik denk bijvoorbeeld voor iemand dat heel veel beweegt op een dag, dat heel veel calorieën verbrandt, dat dat nog wel een ander verhaal kan zijn. Alhoewel dat ik ook wel denk dat het intermittent living daar ook wel een heel goeie is. Maar het leuke daarin is, laten we zeggen dat je een 10-tal tools hebt, dat je die zelf kan inzetten, en dat ook de onvoorspelbaarheid er enorm belangrijk is. Het is niet de bedoeling dat je elke dag een ijsbad neemt, totaal niet, want dan wordt het chronisch en dan wordt het ongezond. Maar wel dat het intermitterend is. En dat is eigenlijk ook met alles zo. Je hebt een microbioom, je spijsverteringsstelsel, dat is ook ontzettend belangrijk dat dat zo gevarieerd mogelijk is. En dat wil ook zeggen, ja, af en toe is een pizza, af en toe is naar de frituur gaan, dat zorgt er ook voor dat dat zo gevarieerd mogelijk raakt. Maar over het algemeen is het natuurlijk wel zo onbewerkt mogelijk. En daarin trachten wij wel de 80-20-regel te zeggen. Dus dat je 80% van de tijd echt wel tracht om daarin gezond te gaan. En dan ook jouw 20% en dan in het weekend bijvoorbeeld. Want veel zullen ook wel een sociaal leven hebben waar dat ook niet altijd makkelijk in is. Dus ja, dat je dat in dat sociaal leven natuurlijk dan wel voluit gewoon rustig kan genieten. En dat er dan toch wel discipline is om dan bijvoorbeeld tijdens de week iets strikter te leven.
Ja, ja, helemaal akkoord. Om dan terug eventjes te gaan naar het sporten en de hormezen.
Ja.
Hoe kan ik als luisteraar, hoe kunnen luisteraars daar nu meteen mee beginnen, vanavond of morgen vroeg? Wat is zo een protocol voor meer sport en hormezen te samen te pakken?
Ja, eentje dat al veel topatleten doen natuurlijk. Zij nemen al wel een ijsbad na hun wedstrijd om sneller te recupereren. Dat is dat cardiovasculair systeem dat vernauwt en dat daardoor ook wel dat de bloedstroming versneld wordt. Dus dat is al wel een hele goeie. Andere zaken, ja, ik zou ook echt ademhalingstechnieken aanraden. En dat hoeft echt niet moeilijk te zijn. Hoeft ook echt niet veel... Ook niet intensief te zijn, ook niet veel tijd in beslag te nemen. Ademhalingstechnieken zijn heel goed. En ook voor mensen die bijvoorbeeld een zittende job hebben, dus die dat 8 uur werken en dan een uur gaan lopen of een uur sporten, zou ik ook zeker aanraden om sitting breaks te doen. Elk uur je hartslag even de hoogte in brengen is ook veel gezonder dan 8 uur zitten en 1 uur sporten. Als je dan elk uur 2, 3 minuutjes even... En dat hoeft echt niet veel te zijn. Dat kan de trap op en af lopen 2 keer. Dat kan 30 keer squatten. Dat kan, dat hoeft echt niet veel te zijn, maar gewoon even dat die hartslag de hoogte in gaat. Dat zijn heel goede hormetische prikkels.
En de ademhaling, welke ademhalingstechnieken zou je dan aanraden?
Ja, je hebt eigenlijk 2 soorten. Je hebt sowieso hypoxische ademhalingen, maar waar dat we eigenlijk hypocapnie en hypercapnie gaan distancieren. De ene gaat ervoor zorgen dat je heel veel CO2 uitstoot, dus dat het CO2-niveau in de cellen gaat verlagen en daardoor dat de pH-waarde of de zuurtegraad gaat verhogen, waardoor dat je eigenlijk alkalischer of basischer wordt. De andere is hypercapnie en dat is dus waar dat je heel veel CO2 gaat terug opnemen. Daar gaat de pH-waarde in het bloed verhogen, waardoor dat we zuurder worden. En beide hebben eigenlijk heel veel voordelen. En stel je ook voor, je bent geblesseerd, je kan niet meer gaan lopen of de sport dat je doet, dan kunnen ademhalingsoefeningen een heel goede manier zijn om toch je conditie op peil te houden. Je kan ook, een van de twee, kan je ook eigenlijk vergelijken met echt hoogtetraining. Als je op hoogte gaat, is er ook minder zuurstof. Dus dat is eigenlijk heel vergelijkbaar. We gaan de beide eigenlijk ook toepassen op verschillende momenten. Dus we gaan de hypocapnie eerder toepassen bij lange aerobe trainingen. En de hypercapnie eerder bij de HIIT of de high intensive training, waar dat we ook wat lactaat of lactaatzuur gaan aanmaken.
Ja, en geef eens een voorbeeld van hoe dat dan net moet.
Ja, dus een heel goed voorbeeld kan zijn van een hypoxische oefening, 30-20-10. Dus je gaat 30 keer veel lucht innemen, maar meer uitademen. Dus ik kan even een voorbeeld geven.
Dat 30 keer.
Ja, dus dat doe je 30 keer. Dat is een actieve ademhaling, maar ook een actieve uitademhaling. Daardoor ga je ervoor zorgen dat je heel veel CO2 uitstoot. De CO2 gaat dalen. En dat gaat er ook voor zorgen dat je ademhaling relatief lang kan inhouden. Dus na die 30 keer, als je die 30 keer gedaan hebt, ga je eigenlijk stoppen met ademen op een uitademhaling. En kan je op dat moment ook bijvoorbeeld beginnen pompen of beginnen squats doen. Of gewoon in een squathouding gaan staan. Totdat je niet meer kan. Dat kan 40 seconden zijn, kan 45 seconden zijn. Dan doe je er terug 20 en dan doe je er terug 10. Die oefening op zich kan je, of doen wij tijdens zo'n week, gaan wij die tot kan je die tussen de 8, 10, zelfs nog meer, richting 12, 14 doen. Als je gewoon wat wilt onderhouden, is een 2-tal keer per dag zeker voldoende. Wat dat er eigenlijk gebeurt, eerst een voorbeeld van de hypercapnie. Dus dan gaan we eigenlijk in een zak blazen. En dat is gewoon een zak dat je in de Leijzen of zo kan kopen. Een 6 liter zak zou ik voor beginners aanraden. En dus je zet je handen rond de zak en je begint er gewoon in en uit te blazen. En daardoor ga je je eigen CO2 ook terug inademen en creëer je ook luchthonger. In het begin is dat een ontzettend onaangenaam gevoel. En ik zie ook veel mensen dat voor de eerste keer doen, dat het zelfs geen... Want dat is richting 3 minuten. Dat het geen 3 minuten kunnen doen. Ik moet wel zeggen, dat is ook iets dat heel snel trainbaar is. Of dat er een heel snelle gewinning is. Ook wederom, dat kan je tot 10 keer, tot 30 minuten doen. Maar voor onderhoud kan je dat ook 1 à 2 keer doen. En dat zou ik dan bijvoorbeeld doen. Stel je voor, je bent een high-intensity training aan het doen. Je doet een spurtje of je doet een benchpress of iets. Na die oefening even in de zak blazen. Een heel belangrijk protocol daarin is ook wel, dus dat je niet bijvoorbeeld 2 minuten volle bak gaat. Als je bijvoorbeeld op 2 minuten 120 seconden iets doet, is de bedoeling dat je er 30 seconden echt spierspanning brengt, of een spuurtje trekt, of een benchpress, of ik zeg maar iets doet, en dan 90 minuten ook wel rust hebt. Dus dat is wel een goed protocol. Stel je voor, je doet 2 minuten waarvan dat je 4 sprintjes trekt, sprintje, even rusten, sprintje, even rusten. En dan is de dingen 1 op 4. Dus als je sprint 10 seconden duurt, even 30 seconden pauze, terug. En dan na die 2 minuten in de zak blazen, 3 minuten. En dat een aantal keer. Dat is een ontzettend, ontzettend krachtige oefening. En daar ben je eigenlijk ook mee hoogtetraining aan het doen, zeg maar.
Ja, en dat is eigenlijk voor je prestatie op zich te verbeteren.
Dat is een heel, heel goede manier ook om je prestatie te verbeteren. Ook VO2 max te laten stijgen. Allee, ik spreek nu de combinatie van de verschillende, inderdaad.
Oké.
Okay. En...
Ja,
ja,
zeg maar.
sorry. Nog een belangrijke daarin is misschien ook dat het belangrijk is om wel ook zaken te combineren die elkaar versterken. Dus bijvoorbeeld als je een HIIT-training zou doen in combinatie met hypocapnie, dus met CO2 uitademen, dat is zeker niet slecht, maar dat is niet optimaal. Dus wij raden aan om, wij noemen het dan koude en hitte dagen, en daarin dan bepaalde technieken te gaan combineren. Omdat die elkaar dan versterken in het hormesisch effect.
Oké. Okay. We hebben het al verschillende keren gehad over die ijsbaden.
Ja.
Wat is uw visie daarop? En meteen ook, ik weet dat veel mensen dat ijsbaden dat afschrikt. Is gewoon koud afdouchen ook goed? Of is dat toch een verschil in?
Zeker, zeker. Dus als je nu aan het luisteren bent en je denkt zoiets van oei, een ijsbad, dat is iets dat ik nooit van mijn leven ga nemen. Dat is totaal geen probleem. Ik zie heel veel mensen die op die manier denken. Het gaat over koude prikkels. En dat is het belangrijkste. Voor bijvoorbeeld die thermoregulatie te doen. Maar ook voor... Er zijn zoveel gezondheidsvoordelen. En daarin spreken we dat elke prikkel onder de 16 graden, als we dan over water spreken, is een koude prikkel. Dus je kan een ijsbad nemen van 2 graden, je kan een ijsbad nemen van 6 graden, van 10 graden, van 16 graden. Dat zijn allemaal prikkels. En ook een hele belangrijke erin, een lokale prikkel heeft ook een systeemeffect. Dus stel je voor dat je enkel met je voeten in het water gaat, gaat dat ook een systeemeffect hebben. Dus gaat het ook gezond zijn voor heel je lichaam. Dus, daarin ook weer gezegd, start gewoon op je eigen niveau, op je eigen tempo. En zeker niet meteen super extreem. Ik heb een tijdje lang ook workshops gegeven waarbij dat ik mensen in 2 graden in bad zette. Ik moet nu toegeven, er zijn verschillende visies over. En volgens de KPNI-visie is 2 graden iets te toxisch. Dus zij gaan dan eerder richting tussen de 6 en de 10 graden gaan. En ook ietsje langer. Dus toen ik mensen 2 graden was, meestal 3 minuten. Een protocol volgens de KPNI voor een beginner zou zijn op 10 graden en dan 3 keer 5 minuten. Wat dat best ook al lang is. Hè? Maar die 10 graden is best wel is een volledig ander gevoel, laten we zeggen, dan die 2 graden natuurlijk.
Ja.
Maar daarin, ja, vooral zoek je eigen weg, maar zie gewoon ja, dat het niet te lang is. En om een voorbeeld te geven, stel je voor dat je 6 uur na je koude prikkel nog echt aan het trillen bent en ook nog echt kou hebt, dan is het misschien, dat is een goede barometer om te zien van dat je iets te toxisch gegaan bent.
Ja.
Dus daarin zou ik dan voorstellen, begin rustig aan. En er zijn heel veel voorbeelden van. Je kan in de winter in een t-shirt buiten gaan wandelen op je blote voeten. Perfecte koude prikkel. Dus ijsbad is redelijk extreem. Er zijn verschillende manieren, maar die daar wel heel veel positieve zaken hebben, waarvan ik er zo dadelijk ook nog wel enkele zal vermelden.
Als we in een bad gaan, of we nemen een koude douche, wat is uw visie op ademhaling? Want...
Ja, hyperventileren sowieso niet. Ook omtrent hyperventileren is aan zich altijd oncontroleerbaar. Dus ik kan wel inderdaad hyperventilatie gaan nabootsen, maar dat zou ik niet aanraden. Het belangrijkste is inderdaad die rust te vinden. Wat ik daar altijd geef, is het is een combinatie met uiteraard ademhaling, maar ook wel met mindset natuurlijk. Hè. Je kan erin gaan met de gedachte, oei, dat is ijskou, ik heb het eigenlijk nu al kou als ik er nog maar over nadenk. Of je kan zeggen, oké, kijk, een koude bad, het is een sensatie. En ik ga eens bekijken wat dat die sensatie met mij gaat doen. Het gaat niet de meest aangename sensatie zijn dat ik ooit gevoeld heb. Maar ik wil gewoon eens zien, hè. Misschien kan ik het, misschien kan ik het niet. En beide gaan mij inzichten verwerven. En dat is ook de manier, denk ik, dat je er tegenover moet staan. En als je het in het bad zelf stapt, vind ik het heel belangrijk dat je het op een uitademhaling doet. Waarom? Je reptiele brein neemt over, je gaat in je fight-or-flight-modus en je gaat een gasp-reflex krijgen. Dus je gaat een heel harde inademhaling hebben. Dus hoe ga je dat tegengaan? Door uit te ademen. En je kan op verschillende manieren uitademen. Je kan echt heel actief uitademen. Of je kan bijvoorbeeld van je mond ook een rietje maken en heel rustig trachten uitademen. En beide zijn goed. Of ik heb er niet echt een mening over wat dat beter is dan het andere, maar het is wel zo, focus op die uitademhaling. Door die uitademhaling ga je ook je parasympathische zenuwstelsel gaan activeren en ga je je lichaam tot rust brengen. Hè? Daarnaast heb ik ook nog gezegd over het... Of was dat een antwoord op je vraag, Lynn? Wat ik daar ook nog wel over wil zeggen, en dat geldt zowel voor het ademhaling als het ijsbad, is dat er ook nog... er zijn heel veel fysieke voordelen aan. Waar we zo dadelijk ook nog wel wat verder op zullen ingaan. Maar daarnaast zijn er nog andere facetten dat ik ook wel heel interessant vind. En die dat ook wel belangrijk zijn, dat die ook ergens in balans zijn. En naast het fysieke gedeelte, hebben we ook het mentale gedeelte natuurlijk. Je hebt wel een bepaalde mindset nodig om... ja, ook zelfs in de ademhaling. Om daar ook ergens te kunnen accepteren en te kunnen loslaten. Maar naast het fysieke en het mentale, hebben we eigenlijk ook het emotionele gedeelte. En dat is wel iets... wij zijn van jongs af aan ontzettend sterk geëvolueerd in ons rationeel brein. Dus als je het zo gaat zien, als je veel chronische stress hebt, et cetera, hebben wij een heel sterk rationeel brein. En dat is, ik gebruik graag een metafoor van de monkey on the shoulder, het aapje dat op onze schouder staat. En het zit elke keer te kwispelen tegen jou. Ah, zeg, wat ga je vanavond eten? Ah, je moet je kinderen nog ophalen. Ah, je moet je collega nog opbellen. Je moet je partner nog afspreken met vrienden van het weekend. Blah, blah. En het zit elke keer tegen jou te kwispelen en wil elke keer de macht over jou. En doordat die zo sterk is geëvolueerd, want ja, ook uiteindelijk, wij leren hoofdrekenen, wij leren competitief zijn, wij leren heel cognitieve zaken, maar wij leren niet per se om te gaan met onze gevoelens op school. En wat je daaruit ziet, is dat de aapje gewoon eigenlijk ontzettend sterk is en dat er soms een discrepantie komt tussen onze mind en onze body. Dat niet meer in balans is. En een heel mooie manier voor zowel ademhaling als ijsbad is eigenlijk dat je terug kan gaan naar je onderbewustzijn. In een ijsbad ga je niet denken aan wat je vanavond gaat eten. Ga je denken aan, oké, ik moet hier overleven. Je bent in contact met jezelf, met je lichaam. En dat is trouwens ook voor de ademhaling ook zo. En als ik heel eerlijk ben, op de workshops en heel veel mensen zeggen, oh, ik kom echt voor het ijsbad. Voor mij is de ademhaling de echte kracht van bepaalde methodes. Omdat je daar echt ook in je onderbewustzijn kan. En dat is iets... ja, dat mensen dan tegen me zeggen van amai, ik heb mij al heel lang niet meer zo gevoeld. Dat is iets fysiologisch. En dat vind ik toch wel echt de echte kracht. En dat vind ik ook het allermooiste. Ik kan dan iemand zien dat hij zo wat verwonderd is van amai, wat gebeurt er hier met mijn lichaam? En dus dat is echt dat emotionele aspect. Om een metafoor te gebruiken, ons lichaam is een huis. En in ons huis hebben wij een kelder. In onze kelder zitten bepaalde trauma's, bepaalde angsten, bepaalde zaken dat ons rationeel brein zegt, nee, blijf er weg. Dat is slecht, onderdruk dat. Een trauma, ik bedoel, dat kan goed zijn dat je leraar in het zesde leraar tegen jou gezegd heeft, er komt nooit iets van jou, dat kan op zich ook een trauma zijn. Het moet niet altijd de trauma's zijn dat we in het nieuws en zo horen natuurlijk. Maar dat zijn wel bepaalde zaken dat misschien ook nog niet verwerkt zijn. Dat kan allemaal zijn. En door ademhalingstechnieken en ook door ijsbaden, ja, word je eigenlijk uitgenodigd om die kelder in te gaan. En te gaan kijken, en het rationeel brein gaat dat zeggen, nee, blijf er weg. Ga je toch proberen, en ga weerstand bieden. En dat op zich is ook al een heel mooi inzicht, vind ik. Stel je voor, iemand dat een ademhaling voor de eerste keer doet, en die tegen mij zegt van, ja, Xander, ik voelde van alles, maar ja... het liet mij niet toe om daarin te gaan. Ja, dat wil gewoon zeggen dat je rationeel brein heel sterk geëvolueerd is. En dat is zelfs misschien wat dat de maatschappij verlangt van ons. Hè, dat wij heel sterk cognitief in zo zijn. Maar als je dan... bij mij bijvoorbeeld, het heeft ook 15 sessies geduurd voordat ik echt het concept begreep en voordat ik ook echt kon loslaten. Maar het goede daarin is, er is geen goed en fout. Er is alleen maar inzichten. En inzicht kan zijn, ja, ik ben heel sterk rationeel geëvolueerd. Of... ja, ik kan toch wel bepaalde zaken loslaten. En zo leer je ook om eigenlijk stap per stap ook je kelder in te gaan met bepaalde ademhalingstechnieken. En trouwens in het ijsbad ook. En ja, dat kan heel ver gaan. En soms, ik heb mensen bijvoorbeeld die dat in het ijsbad gaan, die dat er dus niet, geen 3 minuten kunnen inzitten bijvoorbeeld, en die dan nadien of de week nadien naar mij sturen, amai, ik heb zo'n trigger gehad, ik ben terug op mijn voeding beginnen letten, ik ben terug beginnen trainen. En die triggers op zich, dat geeft mij, want dat is uiteindelijk ook het doel, dat je gewoon daar wel ergens inzichten uit krijgt. En dat kan op veel verschillende manieren zijn. Ik heb ook mensen die bijvoorbeeld na de sessie naar hun ouders bellen en zeggen, mama, ik zie jou graag. En ik heb dat al zo lang niet meer gezegd. Er zijn zoveel aspecten en zaken aan. En natuurlijk doen wij het heel hard ook voor het fysieke. Je hebt de fysieke voordelen. Maar ik vind ook die mentale, die emotionele voordelen zo prachtig om te zien bij sommigen. En dan heb je nog het vierde aspect, dat is het spirituele. Maar dat klinkt misschien voor veel mensen redelijk vloe. Maar dat zou ik dan inderdaad ook het bewustzijn aspect noemen. En gewoon even bewust zijn dat we hier en nu even terugconnecteren met onszelf. En dat we even niet bezig zijn met die zware job of die dingen. Dat we gewoon even hier en nu kunnen connecten met onszelf. Liefst ook in de natuur. Dat is ook iets waar dat we wel, wat dat we heel graag doen, in de natuur ook opzoeken. En dan merk ik ook bij veel deelnemers wel dat die zoiets hebben van ja, ik heb veel zaken al lang niet meer gevoeld. En ik voelde echt terug connecties, zowel met mezelf als met de natuur. En dat is prachtig op zich. Dat is de beste feedback, denk ik, dat je krijgt. Ja. En het leuke is er ook in gewoon, dat je er ook zelf ook dan volledig verder op kan voortbouwen op je eigen tempo en op je eigen niveau. Voilà.
Ja, dank u. Een heel mooie uitleg. Wat ik mensen aanraad en waarom we al in de podcast zijn gegaan, is over... Ja, en je kan... We hebben Stephanie Broes gehad van Moonbird over hoe dat je kan ademhalen met een ademhalingsmachine. Ja, veel ademhalingstechnieken ook aangeleerd. Ik ben een grote fan van yoga.
Ja.
Maar veel mensen hebben zoiets. En inderdaad, misschien ligt dat ook vooral aan dat rationeel brein van... Ja, dit is eigenlijk te vroeg voor mij. Ademhaling, meditatie. Ik geloof dat dat wetenschappelijk bewezen is, maar niks voor mij. Niks voor deze westerse wereld. Terwijl, ja, in een koud bad, dan gaat je wel meteen, dan gaat je wel moeten mindful zijn. En dan gaat je wel moeten, of noem het hoe dat je wilt. Maar je gaat wel een hele connectie krijgen ineens met de omgeving, omdat je anders gewoon ja, kapot gaat van de koude en van de koude stress.
Klopt volledig, klopt volledig. En ik zie eigenlijk vaak bij ik zal zeggen, ego-gedreven mensen, waarin dat ik niet zeg dat er iets fout mee is. Want ik denk om bijvoorbeeld Olympisch kampioen te worden, dat je best wel ego-gedreven moet zijn. Zie ik wel echt vaak dat die wel vechten. Dus die zitten in het ijsbad volledig opgespannen, alle spieren opgespannen en gewoon, zie je wel dat ik het kan, zie je wel dat ik het kan. Maar dat is eigenlijk niet echt het doel van het ijsbad of van de cold exposure. Het doel is om net te kunnen loslaten en te kunnen accepteren dat je in het ijsbad zit. En dat is eigenlijk wat dat er puur fysiologisch gebeurt. Je cardiovasculair systeem gaat helemaal ineenkrimpen natuurlijk. Het gaat helemaal gesloten worden, want je lichaam denkt dat je in een levensgevaarlijke situatie zit. En het gaat brullen, je reptiele brein gaat brullen tegen jou dat je eruit moet, omdat het levensgevaarlijk is. Maar jij hebt de kracht om te zeggen, nee, kijk, ik ben in een gecontroleerde omgeving. Ik ben hier goed begeleid en ik beslis wat er hier gaat gebeuren. Ik beslis om eruit te gaan. En wat merk je dan na ongeveer 1,5 minuut? Dat het lichaam zegt, oké, hij gaat er hier precies toch nog niet uit. En die receptoren of dat cardiovasculair systeem gaat lichtjes opengaan. En dat geeft jou het gevoel dat je eigenlijk geen koude meer ervaart. Natuurlijk, belangrijke kanttekening, met de juiste focus. Je moet voor, tijdens en na het ijsbad een zeer goede, sterke focus hebben. Want ik heb ook heel veel mensen dat dan zeggen van, ah ja, kijk, ik voel het niet meer. En door dat alleen nog maar te zeggen, hebben ze terug ijskoud. Omdat de focus verliest. Of verloren is. Dus dat is ook een heel belangrijke, om die, ja, de focus in het ijsbad is ontzettend belangrijk. En daarin ook inderdaad te leren van loslaten. Heeft bij mij ook, voor mij persoonlijk heeft het ijsbad ontzettend, is het echt een rollercoaster geweest van de eerste keren dat ik ook voelde dat ik enorm ego gedreven was van kijk wat ik hier allemaal kan, naar eigenlijk nu dat ik ben nu trouwens een beetje aan het boksen en dat ik nu als ik aan het boksen ben en ik heb echt pijn of ik heb het echt zwaar, dat ik kan terugdenken aan het ijsbad en dat ik kan accepteren dat ik pijn heb. Dus stel je voor, in de boxles, er is een oefening dat je handen horizontaal met je schouders moet brengen en dan op en neer moet gaan, 3 minuten lang. ik zie er mensen echt half creperen omdat het na een tijdje heel zwaar wordt. En daar kan ik gewoon mijn ogen sluiten en gewoon zeggen: oké, ik heb pijn, ik accepteer dat ik pijn heb. En dat is iets dat ik heb geleerd, dat ijsbad. Maar ik zeg het, dat is ja, op 4 jaar, hè, dat is een heel traject geweest. Maar dat vind ik wel ontzettend knap eigenlijk. En ook als ik nu een ijsbad ga, het is ook zo. Het is nooit aangenaam. Het is niet omdat je dat al 5 keer gedaan hebt, dat je zegt, oké, ijsbad. Je reptiele brein gaat altijd die fight-or-flight-modus ingaan. Maar gewoon wel dat je die acceptatie relatief snel kan. En dat is ook niet altijd. Want je gemoedstoestand, om een voorbeeld te geven, als je heel veel stress hebt gehad die dag, kan het ook zijn dat je gewoon gaat blijven vechten. Het is niet elke keer dat je het kan accepteren, maar dat op zich zijn ook allemaal weer inzichten. Oké, hoe komt het dat ik vandaag niet tot rust kon komen? Maar ja, ik heb wel een stressvolle dag gehad. Ah ja, oké. En dat is het allerbelangrijkste, en dat is ook in de workshops, dat je gewoon dat er een bewustwording is, ook van adem, maar ook een bewustwording van oké, hoe voel ik mij eigenlijk? En ja, ben ik wel met de juiste dingen bezig zelfs daarin? Dus het gaat dieper dan enkel het fysiologische aspect.
Ja, ik neem aan dat je dan in het begin vooral, als je daarmee wilt beginnen, dat je vooral begeleiding wilt hebben en nodig hebt. Ja. De luisteraars kunnen daar gewoon intikken, ijsbaden workshop, of hoe zit dat net? Waar moeten die in de juiste informatie halen als het gaat over ijsbaden dan?
Ja, nee, het is denk ik heel belangrijk dat je, als je onderliggende ziekten of onderliggende aandoeningen hebt, dat je heel goed gaat checken. Voornamelijk hartritmestoornissen zou ik erg mee oppassen. Ook bijvoorbeeld als je zwanger bent, zou ik ermee oppassen. Maar natuurlijk, in die fase, in die stukken, kan je ook lokale prikken gaan toedienen. Dus enkel de voeten erin, enkel de handen erin. Maar dus zeker als er onderliggende aandoeningen zijn, dan echt wel even bekijken wat dat er mogelijk is. Als je een normaal, gezond persoon bent, dan kan je er best wel mee gaan experimenteren. En daarin zou een protocol kunnen zijn, inderdaad, 10 graden. Beginnen en een vijftal minuten erin zitten en dan zien we hoe het voor je loopt. Maar wederom, er zijn heel veel manieren om koude prikkels te doen. Kan ook, dat hoeft niet per se in een ijsbad te zijn. In de winter in je t-shirt is gewoon fietsen bijvoorbeeld ook een heel goede. Om op je vraag te antwoorden, wat moet je intikken? Er zijn heel veel verschillende visies over. Je hebt Russisch winterzwemmen waarin je 45 seconden bewegen in ijswater wordt aangeraden. Je hebt de Wim Hof methode waar dat in 2 graden ongeveer 3 minuten wordt aangeraden. Je hebt de KPNI waar dat het iets minder toxisch is, dus iets minder koud. Ik neig om te zeggen van ja, zeker in het begin zeker niet te toxisch of te lang gaan. En dat er wel bepaalde protocollen zijn die daar bijvoorbeeld op de website van KPNI zelf staan, die je wel kan opzoeken.
Ja, super. Ja, dat ga ik zeker in de show notes zetten. Verder nog, fasting is ook een heel populaire Hormese truc. En ik denk dat veel mensen daar al hebben over gehoord. We komen naar het einde van de podcast toe. Dus ik zou gewoon aan u willen vragen. Ik ben heel benieuwd naar uw eigen protocollen, waarin wellicht fasting zal voorkomen. Dus ja. De meeste mensen kennen fasting al, of ze moeten even terugkijken naar andere afleveringen van onze podcast. Maar uw eigen protocol, ja. Op een gewone dag, of op een weekenddag, als daar een onderscheid in is, hoe gaat dat volgens je werk?
Ja, heel interessant. En ik ben ook een heel grote fan van fasting. Het heeft ook ontzettend veel voordelen. Om heel kort misschien te schetsen voor de luisteraars. Je kan eigenlijk zeggen dat je twee breinen hebt. Hè? Je spijsverteringsstelsel en je hersenen. Als je spijsverteringsstelsel bezig is, dan gaat er minder energie, minder zuurstof naar de hersenen. En ga je misschien ook minder besluitvaardig, minder veerkrachtig zijn. Dus dat is al wel een belangrijke daarin. Voor mij persoonlijk is het heel belangrijk dat het... voor mij is het heel belangrijk dat het time-restricted food intake is. Hè? Dus dat je... Op een dag gaan bekijken en dat is ook weer opbouwen daarin. Maar dat je toch wel misschien richting 16, 17 uur kan gaan. Heel belangrijk daarin is ook dat het intermitterend moet zijn. Dus als je elke dag van 1 tot 8 bijvoorbeeld een food window hebt, dus dat je eet tussen 1 en 8 uur, ja, dan na een tijd gaat je lichaam dat zo gewoon worden, hè, dat het niet meer intermitterend is. Dus het is wel belangrijk dat er een bepaalde onvoorspelbaarheid is. En een heel goede oefening die ik zelf ook doe is, je hebt eigenlijk een pot met allemaal tijdstippen in. Dus je neemt er eentje uit en je zegt, ah ja, vandaag mag ik tussen 2 en 8 eten. Vandaag mag ik tussen 11 en 6 eten, bijvoorbeeld. op die manier ga je ook eigenlijk een noodzaak creëren. Dus Len, bijvoorbeeld, stel je voor dat ik tegen jou zeg, je mag vanavond tussen 7 en 7:30 mag je eten. Of mag je je avondmaal eten. Alleen al maar door die... En als je om 7 uur er niet bent, heb je geen eten. Alleen al maar door die noodzaak te creëren, ga je al bepaalde stoffen, dopamine en zo, beginnen aanmaken in je brein. Dus dat is al een trigger voor je brein om, om ermee om te gaan. En een belangrijke is daarin, dus die onvoorspelbaarheid natuurlijk, maar ook een heel belangrijk aspect binnen bloedsuikerspiegel en zo is ook insuline aanmaken. De insuline is ook een heel vaak voorkomend ding, dat er ofwel te veel insuline wordt aangemaakt, te laat insuline wordt aangemaakt, of dat uiteindelijk ook je spieren insulineresistent worden. Een heel vaak voorkomende oorzaak van welvaartsziektes. Dus stel je voor dat je zegt, oké, ik mag tussen 12 en 8 eten, en jij eet om 12 uur nog niet, kan het goed zijn dat er insuline is aangemaakt die dan niet benut wordt. Dus het is ook wel belangrijk daarin, als je dan je food window hebt, dat je dat ook wel respecteert. En zoals gezegd, voor mij is het belangrijkste daarin dat het onvoorspelbaar is. Maar ik moet ook eerlijk toegeven, vaak doe ik 1:08, omdat dat puur praktisch, dan kan je 's morgens trainen. Het is gemakkelijk natuurlijk. Dus ja, ik doe heel vaak tussen de 16 en de 18 uur. En ik probeer er wel een onvoorspelbaarheid in te brengen. Ja.
Ja, dank u. Dat is wel interessant, omdat... Maar ja, ik had al gehoord van die intermittent living, dat jullie vooral aan bezig zijn met die onvoorspelbaarheid in te zetten. Ja. Maar in mijn onderzoek, en dat is gewoon omdat de wetenschap is er eigenlijk nog niet helemaal over uit. Mm-hmm. In mijn onderzoek, ik ben ook bezig met circadian rhythms, dus de biologische klok. En daarin, mm-hmm. om dus net wel die goede verteringsprocessen te krijgen, is het vooral wel belangrijk om te eten, bijvoorbeeld standaard altijd om 10 uur 's ochtends, omdat dan effectief je lichaam en je lichaamsklokken klaar zijn om de vertering aan te gaan. Ja. En waardoor je beter gaat verteren. Maar ja, dat is natuurlijk een andere visie.
Volledig. En ik zeg ook, ik zeg ook niet dat... het is ook heel patiëntafhankelijk, of kandidaatafhankelijk, zal ik zeggen. Maar het is ook heel interessant en ik wil er graag wel wat meer over horen, Lynn. Dus dat is ook het leuke eraan. Ik probeer heel open-minded erin te zijn. En om een voorbeeld te geven, ik heb ook al eens een 12-weken schema gevolgd, waarin heel hoog in proteïne bijvoorbeeld. Waardoor dat ik merkte dat ik niet aan mijn food window... dat het te veel was voor mijn food window. Want als je 2 keer na elkaar een heel proteïnerijke maaltijd neemt, dan lig je gewoon op de zetel half plat, omdat je zo hard aan het verteren bent. Dus dat vind ik ook heel interessant om wel te experimenteren met die zaken. En daar sta ik zeker ook wel voor open, dus het is wel interessant. Om even bij jou terug te komen, dat bioritme, dat is ook een cruciale binnen intermittent living. En daar wordt ook wel gezegd van, je slaap is echt cruciaal. Daar mag je ook echt niet mee tornen. Samen met ook micronutriënten. Dat is ook wel een hele belangrijke. Maar voor de rest, dat mag je zowel opnemen als je wilt. Bij slaap is het ook niet per se zo dat je zo lang in je bed mag blijven dan dat je wilt. Zeker niet. Dat is eerder tussen de 7 en 9 uur. Dat wordt aangeraden. Er is zelfs ook intermittent sleep. Maar dat is misschien niet voor nu. Maar het bioritme is ook wel een heel belangrijke. En daar staat en valt ook wel heel veel in, vind ik. Dus als je inderdaad al... Het hangt gewoon af. Er zijn zoveel levels in de game, zeg maar. Als je van iemand met een bepaald overgewicht wil gaan tot meer gezondheid, ga je misschien ook andere zaken doen dan dat je een topsporter gaat begeleiden om nog hogere prestaties te leveren. Dus ja, alles is afhankelijk van de situatie. En uiteindelijk ook van degene. Daar hangt ook heel veel van af, denk ik.
Ja, dat is goed dat je dat er nog even bij zegt. Wat is je protocol net voor ijsbaden, of koude of warmteprikkels?
Mijn protocol is, ik zou zeggen, voor een beginner, begin met 1 keer 5 minuten in 10 graden. Als dat goed gaat, 2 keer of 3 keer zelfs. Dat is echt nog wel haalbaar. Wat dat je eventueel zou kunnen doen, is je zou met een bloedsuikermeter kunnen werken. En voor en daarna zou je je bloedsuiker kunnen meten. En dan bijvoorbeeld, 80 is zo, de grens. Als die nu, stel je voor, van 80 naar 96 is gegaan, dat zou wel betekenen dat die prik of dat die iets te toxisch is. Je kan zo'n metertje voor 20 euro bestellen. En aan de hand daarvan kan je een beetje zien, maar uiteraard, gevoel is ook heel veel. Hè. Als je blauwe handen krijgt, ja, dan weet je ook dat het te toxisch is natuurlijk. Maar misschien om daar nog heel even op terug te komen, want ik heb ook nog niets verteld over de fysieke voordelen van koude, van cold exposure. En een heel belangrijke daarin dat ik nog wel wil vermelden, is de bruine vetactivatie. En ik weet niet, hè, witvet en bruin vet, Len, of dat je dat kent, dat principe. Maar het is eigenlijk zo dat bruin vet is totaal anders dan witvet. Witvet hebben we eigenlijk overal, maar voornamelijk rond de buikstreek, laten we zeggen. Het bruin vet zit eerder richting de schouderbladen, borststreek. En het grote verschil is, als je een witte vetcel ziet, dat is gewoon een cel waar dat in een grote vetmoleculen zit. In bruin vet is het anders. Je hebt een cel waarin een kleinere vetcel zit, maar er zitten ook heel veel mitochondriën in. En de mitochondriën zijn eigenlijk de kerncentrales van onze cellen die dat CO2 zuurstof omzetten in CO2 en energie. Dus dat is wel een hele belangrijke. Hoe meer mitochondriën dat je hebt, hoe meer energie dat je uiteindelijk gaat hebben. En je kan tot 2,5 kilo bruin vet activeren of aanmaken, laten we zeggen. Dus het is wel zo, heel veel is aangeboren, want baby'tjes kunnen nog niet rillen. Dus baby'tjes gebruiken die bruine vetcelactivatie als ze het koud hebben om terug op te warmen. Bij mensen, wij kunnen wel rillen, dus wij rillen gewoon. En dat sterft af. En er is een lange tijd gezegd geweest van dat sterft af en dat komt niet meer terug. Maar nu zien wij door combinatie ademhalingsoefeningen, voornamelijk hypocapnie, dus dat je CO2 gaat uitstoten, in combinatie met koude baden, dat je die bruine vetcellen terug kan aanmaken, dat je ook witvet kan omzetten naar beige vet, want dat noemen we dan geen bruin vet, maar beige vet. En dat je op die manier ook tot 2,5 kilo bruin vet of beige vet kan aanmaken in je lichaam. En dat gaat, om een voorbeeld te geven, in een ijsbad gaat dat glucose uit de bloedbaan trekken. Wat dat ook heel veel voordelen heeft. En het is ook zo, met 2,5 kilo bruin vet ga je automatisch op een dag al 200 calorieën meer verbranden dan gewoon. Dus dat is al gratis verbranding. Dus er zijn ontzettend veel voordelen aan. Naast dat het je ook natuurlijk meer energie geeft. Nog wel een heel belangrijke nota daarbij is ook wel. Stel je voor, je hebt heel veel mitochondriën, je hebt heel veel mitochondriën in je lichaam. Als je maar 20% van je longinhoud gebruikt, ja, dan is het ook suboptimaal. Dus bewustwording van je longen en bewustwording dat je 80% of meer van je longinhoud zou kunnen gebruiken, is ook een heel cruciale daarin. Dus de combinatie mitochondriën aanmaken, wat dat we doen door de combinatie bepaalde ademhalingsoefeningen met koude baden, en dan ook de bewustwording van de adem. Van de adem, je kan heel oppervlakkig ademen, of je kan je in de rest and digest modus, waar dat wij vroeger 95% in zaten, ja, gebruiken wij ook ons middenrif natuurlijk. Dus dat is ook een hele belangrijke, wat ik nog wel wil zeggen. Word je bewust van hoe dat je ademt. Als je oppervlakkig ademt, probeer gewoon eens even, ik ben niet in een levensgevaarlijke situatie, probeer eens even gewoon dat middenrif ook te activeren. En dat op zich, die bewustwording alleen, kan je leven al echt volledig anders doen. Want als je heel de tijd heel oppervlakkig gaat ademen, ook die nekspieren heel de tijd gaat opspannen, ja, dan is je lichaam eigenlijk ook het sympathisch zenuwstelsel ook weer aan het activeren. En dat wil je eigenlijk niet als er geen leeuw achter je zit. Dus dat wou ik nog even meegeven.
Absoluut. Dank je. Echt een hele brok kennis in je hoofd. Dank je wel daarvoor. Ik ben helemaal enthousiast geworden. Waar kunnen mensen u vinden? Of hoe kunnen mensen hiermee beginnen?
Ja, dus nee, zeer goed. Ja, mensen kunnen mij vinden via Instagram voornamelijk, op Xander Denis, en dat is Denys. Maar als mensen echt getriggerd zijn hierover, zou ik ook zeker de website van KPNI, er is nu KPNI Wolf, Way of Living, waar dat er al halfdaagse workshops worden georganiseerd. Ik organiseer uiteraard ook nog workshops. En als je echt volledig getriggerd bent, dan mag je ook zeker op een week. Er zijn weken voor therapeuten en weken voor niet-therapeuten. En ja, dat is iets dat kan ik echt aanraden. Ik heb het zelfs nu aan mijn ouders aangeraden, omdat ik het echt zo waanzinnig interessant vind. Maar ja, wederom, start al met kleine zaken in je leven te integreren. Start met milde prikkels en ja, probeer altijd het gezond verstand er ook bij te houden.
Oké. Dankjewel, Xander, Denis, voor dit interessante gesprek. Ja, ik heb alvast nieuwe protocollen geleerd en ik ga dat zeker eens uittesten. En ik hoop dat de luisteraars dat ook gaan doen. Dankjewel iedereen voor het luisteren. En neem zeker eens een kijkje op de Instagram en de socials van Xander Denis. En kijk ook even op onze LiveMe website of volg ons op Facebook of Instagram als je meer informatie wil over onze huidige projecten. En verder kunnen jullie steeds bij ons terecht met vragen over levensstijl of goede doorverwijzingen. En weet dat je effectief levensstijl kan gebruiken als medicijn. Dankjewel voor het luisteren. Yeah.